Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Offerte. Ja, die komt eraan. Ik ben er nog niet aan toegekomen.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van 5G. Deze technologie is here to stay. Nou, ook niet zo gek, want als het mogelijk wordt om op 1000 kilometer afstand door de allerbeste chirurg geopereerd te worden dankzij 5G, dan wil je dat. In ieder geval, ik fantaseer daarover. Hoop niet dat ik geopereerd word, trouwens. Maar er is ook veel weerstand voor verandering. Zo zijn mensen bang voor onze gezondheid en spionage door de Chinese overheid. Daar sprak ik eerder deze week al over met de 5G-expert van TNO, Amerikaanse ambassadeur, CEO van Vodafone Ziggo en een echte China-kenner. En wat we vandaag gaan doen, vandaag stappen we helemaal in de toekomst om naar al die futuristische oplossingen en toepassingen te gaan kijken. Mijn gast vandaag is Deborah Nas. Zij is innovatie-expert en hoogleraar aan de TU Delft. Welkom, je bent natuurlijk altijd bezig met technologische innovatie. En als ik even met jou in die toekomst stap, waar fantaseer jij dan persoonlijk over?
Ik fantaseer wel over. Eigenlijk zijn het meer vragen die ik me stel dan dat ik ergens over fantaseer. Maar ik fantaseer wel over een nieuwe manier van interactie. Van hoe gaan wij nou in de toekomst met elkaar om? En hoe bouwen we op een andere manier relaties? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar 15 jaar geleden, toen de mobiele telefoon net een beetje opkwam. Ja. Ja, toen was iedereen nog in de veronderstelling van ja, bellen, dat is de beste manier om te communiceren. En als iemand ziek is of er is iets met je, ja, dan ga je niet een onpersoonlijk sms'je sturen. Maar als je kijkt naar vandaag,
ja, wat het heeft gebracht.
Dan
ja.
Appen we ons helemaal suf. Ja. En zeker de jongere generaties, als je die vraagt wat de beste manier van communicatie is, dan is het een berichtje sturen. En zeker niet bellen, want een berichtje is laagdrempelig. En iemand kan zelf bepalen wanneer die reageert. Terwijl bellen heel indringend is in iemands leven. Dus daar zie je ook dat technologie heel erg de manier van communicatie, maar ook hoe we relaties met elkaar opbouwen, verandert.
En daar ben je dus heel erg benieuwd naar. En is er dan iets wat je voor je ziet, wat dat dan gaat zijn? Want jij loopt altijd op die TU Delft rond en je praat met al die slimme gasten.
Ja, ik denk toch dat we, als je echt wat verder in de toekomst kijkt, dat die virtuele wereld zo'n vlucht gaat nemen dat iedereen wel echt zijn persoonlijke avatar heeft. En dat je eigenlijk nog een wereld ernaast hebt waar je vergadert met anderen of je vrienden ziet. Ja. En dat is niet ter vervanging van, maar erbij.
En vind je dat dan fijn dat dat erbij komt, of vind je het ook wel spannend?
Ik ben er vooral heel erg nieuwsgierig naar. Ik denk in zijn algemeenheid kan je niet zeggen of iets nou beter of slechter is. Het is anders. Ja. Maar het is niet per se beter of slechter. Het is gewoon, het heeft nieuwe voordelen, nieuwe nadelen. Je kan ook niet zeggen dat appen nu slechter is dan bellen.
Nee, nou, vinden sommige mensen dan weer wel. Hè? Dus daar zijn ook allerlei verschillende gezichtspunten. Ik vraag het ook omdat ik ergens zag staan op. We hebben natuurlijk een beetje research gedaan, ook naar jou. En ergens zeg je van turning innovation into celebration. Ja. Dus ik vraag me dan af, zie je het altijd als een feestje dat innoveren en wat er allemaal aankomt? Of zit er ook iets in de mens in jou dat denkt van misschien is het toch al wel spannend wat hier op ons afkomt?
Natuurlijk, ik heb het persoonlijk ook wel die twijfel af en toe. Want het is gewoon heel menselijk. Maar in zijn algemeenheid probeer ik toch altijd wel naar de voordelen te kijken. Maar ik vind wel, zeker met al die digitale technologieën en de snelheid met wat het zich ontwikkelt, dat we van tevoren beter dingen moeten gaan doordenken dan we vroeger hebben gedaan.
Want?
Omdat het zo snel schaalt. 30 jaar geleden zaten innovaties vooral in de fysieke producten. Ja, de mate waarin dat groeit en iedereen dat aanschaft en koopt is veel langzamer. Die ontwikkeling gaat veel langzamer dan digitale producten en diensten. En naarmate dingen heel snel kunnen groeien en ineens iedereen het gebruikt en je dus een aantal partijen krijgt die daar heel machtig in worden ook, vind ik wel dat we met z'n allen naar een nieuwe manier van innoveren toe moeten, waar we al helemaal aan het begin van het traject ons de maatschappelijke vragen gaan stellen.
En wat gebeurt dat nu voldoende?
Voldoende misschien nog niet. Maar ik zie wel een bewustwording daarvoor. Ja. Ja. Punt is natuurlijk dat heel veel dingen beginnen met een goede intentie. En dat is een start-up en dat is gaaf. En die hebben een leuke nieuwe toepassing. Ja, en dan groeit dat uit tot iets heel groots en iets heel machtigs. Ja. En dan ineens gaan we daar de nadelen van zien.
Dus dan moeten we veel meer aan de voorkant over nadenken. En die bewustwording, als we even weer 5G pakken, die zie je ook nu wel echt ontstaan. Er zit ook heel veel angst onder, maar men heeft het er in ieder geval over. In ieder geval, wij hier deze week op BNR doen dat ook. Heb je trouwens zelf al de nieuwste telefoon met 5G?
Nee, we hebben ze wel in huis liggen.
Ja.
Maar dat komt omdat mijn man aan een 5G startup werkt. Dus we hebben er twee thuis liggen. Maar nee, ik gebruik nog een gewone.
Ja. En is dat niet gek? Je bent altijd met die toekomst bezig. Ik zou dan denken, dat wil je meteen hebben, die allerlaatste gadget.
Ja, ik ben nogal gehecht aan mijn Apple-ecosysteem.
Interessant.
Maar goed, de volgende versie die eraan komt, die wordt er natuurlijk zwaar geplucht. Daarom gaat het ook wel weer onder consumenten ook een vlucht nemen. Ja. Al die fabrikanten van telefoons die zoeken een argument om iedereen maar weer...
Ja, dus het gaat gewoon door onze strot geduwd worden, linksom of rechtsom. En dus ook bij jou.
Dus dat gaat gewoon gebeuren, ja.
Als we even kijken naar die versnelling die 5G ook kan brengen, en ook wat in tijd versnelling kan brengen, zijn jullie op de TU Delft ook wel in een bepaalde versnelling gekomen door corona?
Ja.
Vertel even.
Ja, heel mooi initiatief. Toen we midden in de lockdown zaten, toen zijn er wetenschappers bij elkaar gekomen. In eerste instantie een groepje van 6. Met het idee van, goh, we hebben heel veel relevante kennis. Hoe kunnen we onze kennis nou nuttig inzetten?
Mm-hmm.
En toen kwamen we al vrij snel tot de conclusie, ja, in Delft, wat ons anders maakt dan een aantal andere universiteiten, is dat we wetenschappers zijn en ingenieurs. Dus we willen denken en doen. Laten we ook wat gaan doen. En onze strategie op de TU zegt al veel langer, joh, we willen de campus veel meer als een living lab gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Dus toen hebben we gedacht, nou, wat kunnen we nou doen die zo aan initiatieven die zowel wetenschappelijk onderzoek dienen als direct praktisch nut voor het management van de TU. En voor veiligheid en voor facility management.
En ook dus voor de maatschappij als het gaat om corona. Want dat was precies. Even ook de trigger.
Ja, de corona was de trigger, ja.
En wat is daar uitgekomen? Wat is de concrete toepassing waar jullie aan werken?
Ja, we hebben 4 deelprojecten. 1 daarvan is het grootste en die is het meest in versnelling geraakt. En eigenlijk al 5 jaar geleden in een SAIL in Amsterdam 2015... Is een team van civiele techniek, Serge Hogendoorn, gestart met crowdmanagement. En daar heel goed onderzoek naar doen. En al die kennis die daar zat, die is heel goed in te zetten om ook bewegingen van voetgangers en van fietsers te monitoren. Dus wat we hebben gedaan is wat we noemen het Campus Mobility Dashboard. Dus we hebben een nieuw sensornetwerk uitgerold waar we vanaf dag 1 over privacy hebben nagedacht. Ah. Dus we willen weten dat er iemand is, maar niet wie het is. Dus we registreren maar een deel eigenlijk van de informatie. En dat visualiseren we op een soort 3D-model van de campus. En daarmee kun je gaan zien waar is het nu druk en niet. En ook waar wordt die 1,5 meter regel nou veel gebroken.
Dus hoe komt dat dan met die sensoren? Want neem me even mee hoe dat dan werkt. Want het gaat dus niet via mijn mobiele telefoon, denk
nee.
ik dan.
Nee.
Want dan heb je weer die privacy issues en dan moet je iets gaan downloaden. Maar het werkt dus met sensoren. Maar hoe registreren die sensoren mij en al die andere mensen?
Ja, we hebben verschillende soorten sensoren. Maar een van de sensoren, dat noemen we 3D-camera's. Dat is eigenlijk een camera die op een paal staat. Die kijkt recht naar beneden. Maar die analyseert eigenlijk real-time dat beeld en vertaalt dat naar stipjes en een bewegingsrichting. En die data die wordt doorgegeven en die videobeelden worden niet opgeslagen.
Dus mijn gezicht wordt niet herkend later dat ik daar ben geweest?
Nee, want die beelden zijn nergens en daar kan ook niemand bij. Dus stel dat er
iets is gebeurd daar, daar heeft een ongeluk plaatsgevonden en de politie wil beelden opvragen van wat is daar gebeurd, dan kan dat niet. Kan dat dan?
Nee.
Oké, dus dat is heel bewust aan de voorkant.
Ja.
Nagedacht, privacy, die willen we waarborgen.
Ja, dus het enige wat we dan kunnen zien in dat dashboard is dat er op een gegeven moment heel snel veel mensen op die plek kwamen, bijvoorbeeld. Of we kunnen zien dat de bus heel lang heeft stilgestaan omdat die ergens tegenaan is gereden. En dat mensen op het platform zich ophopen, bijvoorbeeld. Maar we kunnen niet zien wat daar visueel niet zien wat daar gebeurd is. Nee.
En deze week hoorden we ook in het nieuws dat de RIVM allerlei bewegingen ook, dat gaat trouwens dan wel via de mobiele telefoon, binnen wil halen. En daar is dan weer heel veel gedoe over. Big Brother is watching you. Hè?
Ja.
Om te zien waar mensen bewegen. En dat heeft dus ook met datzelfde aspect te maken. Hoe kijk jij daarna in relatie tot wat jullie dan nu aan het doen zijn?
Ja, het is een totaal andere oplossing. Kijk, het RIVM kijkt natuurlijk landelijk. Wat wij doen met zo'n sensor pakt maar een klein stukje eigenlijk. Dus ja, als je nou bedenkt, je wil Amsterdam dekkend maken. Ja, dat is bijna niet te doen.
Ja.
Maar op de campus kan dat wel. We hebben natuurlijk een heel klein stukje land waar heel veel mensen komen. Ja, nu even tijdelijk wat minder. Ja. Maar dus daar kan dat. Daar kun je die sensoren veel dichter op elkaar hangen om straks een dekkende campus te hebben. Ja.
En is 5G dan daarvoor belangrijk om deze toepassing echt versneld uit te rollen?
Nou, dat zou twee grote voordelen, misschien wel drie bieden. Ten eerste kun je gewoon veel meer sensoren natuurlijk aansluiten. Hè, maar je kan heel veel connecties hebben op een 5G-netwerk. Een ander voordeel is eigenlijk vergelijkbaar met wat het RIVM wil op 4G. Dus op basis van die mobiele telefoondata bepalen waar mensen zijn. Zou je dat met een eigen 5G-netwerk, want dat is het grote voordeel van 5G. Je kan heel makkelijk private netwerken maken. En het netwerk wat we in Delft aan het aanleggen zijn op 5G is ook eigenlijk het enige netwerk in Nederland volgens mij wat operator neutraal is. Dus daar kan geen operator bij de data. Dan kan je met een techniek die heet triangulatie, kun je bepalen waar iemand is. Want eigenlijk komt het erop neer dat als jij nu hier je mobieltje aan hebt staan, dan maak je waarschijnlijk connectie met drie verschillende zendmasten. En omdat je drie punten hebt, kun je bepalen waar iemand is. En met 5G zijn die cellen veel kleiner, dus kun je het ook veel nauwkeuriger bepalen.
En sneller waarschijnlijk, hè? Want dat hoor ik steeds. Het gaat eigenlijk real-time bijna met 5G. Ja, het hangt nog wel een beetje af van al die frequenties. Hè? Want we hebben nu nog maar de makkelijkste frequentie. En die andere frequenties moeten nog geveild worden in de komende jaren.
Ja, voor die toepassing heb je snelheid eigenlijk niet zo goed nodig.
Okay.
Maar stel nou dat we op dat dashboard zouden zien dat er een incident is. Dat er iets gebeurt waardoor er ineens grote groepen mensen wegbewegen van één locatie en er is iets, dan zou je daar mensen op af kunnen sturen die gaan kijken van beveiliging, die bijvoorbeeld een bodycam aan hebben en die tegen de meldkamer kunnen uitleggen, of aan de meldkamer kunnen uitleggen wat er aan de hand is, maar real-time videobeelden doorstreamen.
Ja, dus dan krijg je eigenlijk nog een tweede toepassing eigenlijk daarvan.
Ja,
dat allemaal heel snel.
En daar heb je dan weer wel 5G voor nodig.
Ja.
En voor echt grote incidenten is beeld hebben voor het team wat dat incident moet aanpakken is ongelooflijk belangrijk.
Jeetje, dus allemaal facetten die daar aan zitten. Op het moment dat je dit echt helemaal uitontwikkeld hebt, hè, dit project wat nu in dat lab gebeurt, zou het dan ook kunnen zijn dat als je heel goed weet waar social distancing plaatsvindt en waar mensen te veel bij elkaar zijn en niet, dat je daar dus op gedrag ook kunt sturen,
ja,
en daardoor ook een universiteit bij een tweede pandemie open kan laten houden?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Je kan het op drie manieren gebruiken. Je bouwt een dataset op. Daar kan je analyses op loslaten. Hè, van op welke punten gaat het nou vaak mis? We zien bijvoorbeeld nu op basis van de data, de woensdag en de vrijdagen zijn de drukste dagen op de campus. Nou, dan zou je wat aan het onderwijsrooster kunnen doen om dat beter te spreiden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nieuwe maatregelen kunnen simuleren. Dus dat je zegt van, goh, dat fietspad maken we eenrichtingsverkeer. Werkt dat nou? Of verplaatsen we eigenlijk alleen maar het probleem?
Ja.
En luisteren mensen wel naar dat eenrichtings.
Maar zou je dan ook real-time kunnen sturen op gedrag? Dat je bijvoorbeeld zegt, we zetten nu alle stoplichten op rood, want we signaleren dat hier te veel mensen zijn en dan moeten we dus die stroom op de campus tegenhouden, want anders kunnen ze elkaar besmetten?
Dat zou kunnen. Of je zou zo'n matrixbord neer kunnen zetten waar een bericht op komt, rechtdoor te druk, ga rechtsaf.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van 5G. Zo sprak ik eerder al met de ambassadeur van de Verenigde Staten, Piet Hoekstra, Jeroen Honkamp, topman van Vodafone Ziggo. En natuurlijk zijn alle gesprekken zoals altijd terug te luisteren in de BNR-app of in je podcast-app. Mijn gast vandaag is Deborah Nas. Zij is innovatie-expert en professor aan de TU Delft. We gaan straks nog meer van die spannende toepassingen bespreken die er allemaal in de toekomst aankomen, waarvan we nu nog niet kunnen dromen dat het komt, maar het komt een keer. En ook 5G, wat dan de relevantie daarbij is. In ieder geval is het duidelijk dat onze wereld er enorm door gaat veranderen. En dan is toch de basisvraag die daaronder ligt: moeten we dat allemaal wel willen? Is dat nou echt nodig?
Ja, ik weet niet of dat de basisvraag zou moeten zijn. Moeten we dat nou wel willen? Ik denk het is niet te stoppen. Dat hebben we deze week al een paar keer gehoord in dit programma. En dat is omdat er op meerdere plekken in de wereld aan gewerkt wordt. Dus dan zouden we met z'n allen wereldwijd moeten zeggen: dit is niet wat we willen.
Dus dat is heel onrealistisch.
Ja. Ja. En daarom denk ik ook, dat klopt, het is niet te stoppen. Het gaat gewoon verder. Maar de vraag is wel, wat ga je ermee doen? Ja. En hoe doe je dat op een manier die past binnen onze ethische kaders?
En, ja, want er is natuurlijk wel, en dat merk ik deze week ook, en ook met tal van andere technologische onderwerpen, maar zeker ook bij 5G, veel weerstand. En dan heb je eigenlijk twee aspecten, de maatschappij en ook het bedrijfsleven. Wat zie jij aan weerstand als het gaat om de maatschappij?
Ja, maatschappij, daar zit je eigenlijk meer op de individuele weerstand. Hè? Dus kijk, mensen zijn heel vaak angstig voor nieuwe technologieën. En dat kan op verschillende vlakken zitten. Voor een deel zit dat op behoud van werk. Dus we roepen al decennia lang dat robots onze banen gaan afpakken. Hè? En nu zeggen we dat over artificial intelligence, wat eigenlijk een soort robot zonder lijf, of een hele slimme robot zonder lijf is. Dat heel veel functies overbodig worden gemaakt. En je ziet over tijd dat de werkgelegenheid helemaal niet daalt. Alleen er komen andere functies bij. Dus mensen moeten wat anders gaan doen. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Dus ja, ik raak mijn baan kwijt. Daar zijn mensen bang voor. Of ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Kan ik straks wel mee in waar mijn werkgever of waar mijn vrienden of de maatschappij mee bezig is? Specifiek rondom 5G horen we heel veel over gezondheid. Wat ik wel interessant vind is dat Telecom Paper heeft een onderzoek gedaan eind vorig jaar naar hoe bang zijn mensen dan als we kijken naar gezondheidsrisico's. En er stond 5G eigenlijk ver onder, onder dingen als UV-zonlicht, roken, drugs.
En hoe komt dat dan dat er toch zoveel ophef over lijkt?
Ja, omdat er een wat kleiner groepje is die heel veel lawaai maakt.
Ja. Dat zien we natuurlijk op meer fronten, hè? De antivaxbeweging. En wat ik daar ook fascinerend aan vind, als het over dit soort bewegingen gaat, dat daar ook steeds meer hoogopgeleide mensen tussen zitten. Merk jij dat ook?
Ja. Ik denk dat er is gewoon heel veel onzekerheid en angst. En dat zoekt zijn weg, ja.
Ja. En je noemt dat ook verliesaversie.
Nou, dat is op zich dat is iets wat heel sterk speelt, maar dat is wat anders dan die angst eigenlijk. Mm-hmm. We zijn geneigd om, als we vergelijken wat we vandaag hebben met wat je daarvoor in de plaats kan krijgen, meteen te benoemen wat je kwijtraakt. Ik gebruik heel vaak het voorbeeld van Lego en Minecraft. En als je vraagt aan mensen, goh, wat zou je nou liever zien, dat je kinderen, kleinkinderen een middag met Lego spelen of een middag aan het Minecraft zijn, dan kiezen de mensen voor Lego.
Ja.
Waarom? Dat begrijp je, daar heb je zelf waarschijnlijk mee gespeeld, heb je goede herinneringen aan. En de argumenten die heel snel naar boven komen zijn, ja, maar dan raak je 3D-inzicht en die oog-handcoördinatie kwijt. Terwijl Minecraft eigenlijk een soort digitale Lego is. Ja. En daar heb je een andere vorm van 3D-inzicht en een andere vorm van oog-handcoördinatie. Maar die wordt dan als minder waardevol ingezet.
Omdat je het zelf niet kent, misschien als ouder. Dus je vergelijkt, je hebt een referentiekader die op het verleden is berust en nieuwe dingen. Is het ook lastig om iets wat er nog niet is, om dat tastbaar te maken en dat het daardoor ook eigenlijk niet gepakt wordt door mensen?
Ja, heel vaak zien we dan de potentie er niet van in. Hè? Van, goh, ja, waar heb je dat nou voor nodig? En toen het internet opkwam, hadden we werkelijk geen flauw idee.
Ja.
Er waren toen ook al mensen die voorspelden dat je online zou kunnen gaan winkelen en zo. Maar dat konden mensen zich totaal niet voorstellen. Dus ja, die werden voor gek verklaard.
Ja, dit lijkt me dus wel heel erg lastig als je dus al die weerstand en die angsten beschrijft en hoe dat dan komt voor het bedrijfsleven. Je bent natuurlijk ook consultant voor heel veel bedrijven.
Ja.
Philips, Heineken, Unilever, Leaseplan, Ziggo, het Nederlands Forensisch Instituut. Nou ja, en die lijst gaat nog wel even door. Gemeenten volgens mij ook die daartussen staan. Wat merk jij in het bedrijfsleven? Je zei al even angst voor baanverlies, maar
Ja, dat is dan kijk, een bedrijf is een optelsom van heel veel individuen. Dus je hebt dat individuele weerstand, ja, dat telt op. Maar er speelt nog iets ook op bedrijfsniveau. En dat is opnieuw die verliesaversie. Maar die is heel sterk. Ik zie een bedrijf een beetje als een organisme wat zijn bestaansrecht wil behouden en verdedigen. Dus als we het over innovatie hebben, dan is een van de eerste argumenten vaak die opkomt, is van ja, maar dat kannibaliseert op onze bestaande omzet.
Ja.
Ik heb echt zoveel projecten zien sneuvelen, omdat dan dat nieuwe project, dat nieuwe product, eigenlijk een vervanging zou zijn van een bestaand product, wat heel veel verkocht wordt en waar heel veel winst op gemaakt wordt. En als iemand aan die cash cow probeert te komen, ja, dan ontstaat er heel veel weerstand. Want er zitten allemaal mensen in commerciële functies. En die hebben een target en die zijn verantwoordelijk voor hun winst en verlies. Terwijl die innovatie dan weer vaak in een andere afdeling zit.
Ja, en daarom zie je ook vaak dat de start-ups worden neergezet naast dat grote bedrijf wat er al tientallen jaren staat. Vind je dat slim?
Ja, dat vind ik heel slim. Want je krijgt het ligt er een beetje aan wat voor soort innovatie je mee bezig bent. We maken vaak een onderscheid tussen incrementeel en radicaal. En als je zegt incrementeel, dan is het het toepassen van technologie om dingen slimmer, sneller, beter te organiseren. Dat is nog best wel te doen binnen de organisatie. Maar als het een meer radicaal idee is, dan krijg je het er intern gewoon heel moeilijk door. Want naast die, zeg maar, omzetargumenten komt het, ja, maar dat nieuwe product heeft een lagere winstmarge. Dus overal gaat onze winstgevendheid omlaag. En we krijgen kanaalconflicten. We passeren onze distributeurs. Dus die worden straks boos en stappen over naar een concurrent.
Dus al dat soort zaken, dat zijn de eerste reflexen. En wat ik straks van je wil weten, wat is dan jouw advies aan die CEO's, directeuren, managers, om het toch in beweging te krijgen? En dan gaan we ook even over die nieuwe toepassingen praten. Mixed reality, of op zijn Nederlands gemengde werkelijkheid. Het is de toekomst, maar kan dat überhaupt persoonlijk contact vervangen? En wat is het? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van 5G. En eerder deze week bespraken we al alle zorgen als het gaat om veiligheid en gezondheid die er leven. En vandaag leggen we het accent op al die boeiende toepassingen die 5G mogelijk maakt. Mijn gast vandaag is Deborah Nas. Zij is innovatie-expert en hoogleraar aan de TU Delft. En waren net een beetje op het punt gekomen dat je ook consultant bent voor het bedrijfsleven. Dat bedrijven het best wel lastig vinden om in die verandering en al die boeiende toepassingen, hoe leuk ze ook zijn, om mee te gaan. Je hebt ook in het buitenland veel gewerkt, zag ik. Azië zag ik onder andere voorbij komen, Afrika. Hoe vind jij dat we het in Nederland doen als het gaat om die technologie en die innovatie omarmen in vergelijking met andere landen?
Ik denk dat we het op digitaal vlak qua omarmen en zo eigenlijk heel goed doen. En dat komt omdat we een hele goede internetinfrastructuur hebben en altijd al hebben gehad. Ik vind wel dat we dat nu een beetje onze poldercultuur toch een beetje tegen ons gaat werken. Want daardoor duurt besluitvorming vaak wel heel lang. Wij willen het allemaal maar met z'n allen eens zijn. En dat zie je ook binnen de Nederlandse bedrijven als cultuur. Er wordt veel gepolderd voordat er een beslissing genomen wordt.
Dus daar lopen jullie ook tegenaan als het gaat om de TU Delft en al die nieuwe toepassingen waar jullie aan werken?
Nou, de universiteit is natuurlijk een heel andere omgeving waar je juist bezig bent met vooruitstrevend onderzoek en fundamenteel onderzoek.
Dus je loopt altijd voor.
Dus daar loop je altijd voor. Ja, nee, ik had het nu eigenlijk meer over gewoon het innoveren binnen een bedrijf.
Ja, en wat adviseer je dan als je met die CEO's praat, wat ze moeten doen om dat wel in beweging te krijgen?
Ja, verschillende strategieën tegelijk voeren. Dus en ik denk dat Volvo daar een heel leuk voorbeeld van is. Wat ook een Chinees bedrijf is, hè, tegenwoordig. Het is sinds 2010 is dat overgenomen door een Chinese partij. En je ziet wel dat er een enorme innovatieversnelling eigenlijk in de laatste 10 jaar heeft plaatsgevonden. Dus zij voeren ook al die verschillende strategieën naast elkaar. Dus ze doen het zelf. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de komst van elektrische auto's. Ja, als Volvo zelf een elektrische auto moet ontwikkelen, dan blijft het toch gewoon een beetje een Volvo die elektrisch is gemaakt.
Ja.
Dus hun nieuwste model die er aankomt, de XC40, ja, dat is gewoon eigenlijk een normale Volvo. En daar pak je wel de Volvo-rijder misschien mee, die fan is van het merk.
Ja, want we houden, dat heb je net uitgelegd, we houden het graag zoals het is.
Ja, ja. Ja. Maar die nieuwe doelgroepen, ja, die pakken ze daar misschien helemaal niet mee. Dus daar moet je een andere strategie voor voeren. En een van de initiatieven waar zij in zitten is Polestar. Die rijden nu sinds een paar weken in Nederland ook op de weg. De Polestar 2. Mm-hmm. En als je naar die auto kijkt, die is van nul af aan opnieuw bedacht. Dus dat is veel meer Tesla-achtig. Ook die hele ervaring als je in die auto gaat zitten. Dat kan alleen maar omdat ze dat team helemaal apart hebben neergezet. In China. Een totaal nieuwe fabriek gebouwd. Nieuwe platforms. Die mochten eigenlijk van nul af aan een nieuwe auto bedenken. Zoals Tesla dat ook heeft aangepakt. En dan zie je dus ook dat daar een auto met een ander karakter uitkomt.
Ja, want wat komt daar dan uit?
Ja, veel meer een Tesla-achtige ervaring. Ja.
Ja. Ja. Dus dat is toch een beetje jouw advies van doe het elders.
Zet het buiten.
Ja, maak en een zeg auto... jij dan ook dat de Chinezen... want er zitten natuurlijk ook heel veel Chinese studenten die studeren aan de TU Delft...
Ja.
En dat kwam eerder deze week ook voorbij. Van we hebben allemaal angsten en die zijn ook terecht. Hè, als het gaat om spionage. Maar het dilemma is dat hun kwaliteit gewoon heel goed is. Ben je het daarmee eens?
Je vraagt nu specifiek naar de kwaliteit van Huawei.
Laten we het even in de algemeenheid. Ja, je mag het allebei zeggen.
Ja, ik heb geen idee. Ik heb me niet verdiept in de Huawei.
Nee, maar als het gaat om Chinezen. Want je geeft nu dat voorbeeld van Volvo. Dat het echt naar China wordt gebracht. En dat dan opeens.
Nou, Volvo zelf niet. Maar nee. Polestar, dat team dan weer wel. En dat is gewoon, denk ik, ook een kostenkeus. En Polestar is zeg maar 50% van Volvo. En 50% van het Chinese moederbedrijf.
Ja, maar zie jij dan dat. Want zie je dat Chinezen gewoon verder zijn als het gaat om...
Het gaat wel heel hard, ja. En dat komt omdat er heel veel geld beschikbaar is.
Ja.
En omdat we er totaal geen poldermodel geldt. Dus daar kunnen dingen wel echt heel snel gaan, ja.
Dus dat is best wel gevaarlijk voor onze positie in Nederland. Want die infrastructuur is hier goed. Ja, daar lopen we en daar zijn we ook echt wel een testmarkt. Maar we moeten dus wel echt opletten.
Ja, ik denk waar onze kans ligt voor Europa en innovatie is om dat te doen op een manier die past bij onze waarden en normen en heel goed over die privacy na te denken.
Ja.
En dat maakt ons dan denk ik toch anders dan een aantal andere landen. Ja.
Ja, en misschien mooi om dan toch even een kettingvraag van mijn gast van gisteren mee te nemen. Want dat ging namelijk, en we zijn nu opeens bij China beland, en dat ging met hem ook daarover, want hij is sinoloog. Zijn naam is Henk Schulte-Noordholt. En wat hem opviel was dat Delft de meest populaire universiteit in Nederland is bij Chinese studenten. Meer dan 600 studenten. En hij refereerde vervolgens aan een motie die de Tweede Kamer deze zomer heeft ingediend om meer toezicht te houden op studenten uit risicolanden. En daar kwam vervolgens deze vraag uitvoert voor jou.
Hoe balanceert de universiteit dat verzoek, dat veiligheidsverzoek, met het feit dat de Chinese studenten natuurlijk, ja, dat is goed voor Delft. Hè, die brengen wat geld in het laadje en je haalt misschien onderzoekscapaciteit binnen. Dus hoe worden die belangen gewogen? Hoe wordt daar beleid aan verbonden door Delft?
Ja. Ja, dat is een hele interessante vraag die totaal buiten mijn expertisegebied valt. Maar wat ik daar wel over kan zeggen is dat het... wij gaan natuurlijk gewoon de regels volgen. En er is al een screening op überhaupt buitenlandse studenten in de visumaanvraag. Als wij mensen aannemen uit andere landen, wordt er ook goed naar een achtergrond gekeken. En het aannemen van zo'n motie door de Tweede Kamer betekent nog niet dat het een regel is geworden. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat moeten ze uiteindelijk vertalen naar hele concrete richtlijnen. Dus als we dan kijken naar de studenten uit Iran, ja, daar gaat het heel veel over dat ballistische raketsysteem. En of daar een link is. Dus die regel voor China, als die doorgevoerd wordt, dan moet die ook vertaald worden naar concrete of toepassingsgebieden of technologieën. En dan gaan wij gewoon de regels volgen.
Oké. Okay.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van 5G. En ik praat dus ook met 5 kopstukken uit die wereld die dat allemaal volgen. En wat we nu nog gaan doen in het laatste deel is nog even naar die futuristische toepassingen kijken. Want dat hebben we natuurlijk wel ook aan onze luisteraars beloofd. En ik denk dat we dan eventjes moeten beginnen met mixed reality. Want verschillende technieken die nu al op 4G draaien komen in de toekomst bij elkaar door de snelheid van 5G. En mixed reality, daar komen virtual reality en augmented reality komen samen. Maar misschien moeten we VR en AR toch nog eventjes uitleggen. Want ik had het ook weer even nodig om het even te snappen.
Ja. Ja. Virtual reality, daarbij zet je eigenlijk een VR-bril op die jou helemaal afsluit van de wereld om je heen. En je zit volledig in een digitale wereld. Je zit echt in een andere wereld, als het ware. En daarin kun je objecten vastpakken en daar wat mee doen. Augmented reality is eigenlijk dat je ofwel door een bril kijkt of door je smartphone of je iPad naar de wereld. En dan wordt er informatie op geprojecteerd. Bijvoorbeeld hoe oud het gebouw is, of wat voor gebouw het is, of wie het ontworpen heeft. En dat is eigenlijk een beetje statische informatie. En mixed reality is eigenlijk een combinatie van die twee. Dus je zet of je kijkt door je telefoon, of je zet een bril op met een transparant schermpje waar informatie op geprojecteerd wordt. En dan zie je dus digitale objecten die je kan manipuleren. Dus die kan je vastpakken, of die kan je verplaatsen, of die kun je veranderen. En dat is wat we in de praktijk mixed reality noemen.
En als je dan even toch naar een toepassing, want ik probeer het dan even concreet vorm te zien, wat zou er dan bijvoorbeeld kunnen?
Nou, stel je voor dat je een team hebt dat auto's ontwerpt en die zijn verspreid over de wereld. Dan kun je samen aan dat ontwerp werken. Dat kan je nu al, maar dan zit iedereen achter zijn scherm op een computer. En zo'n 3D-model vormgeven is eigenlijk best wel lastig vanaf een computerscherm. Daarom maken ze ook nog steeds veel kleimodellen op echte schaal. Mm-hmm. Maar stel nou dat je een lege kamer hebt waar je zet een bril op en je projecteert dat autoontwerp op ware grootte in die kamer, dan kun je er omheen lopen. En jouw collega's die aan de andere kant van de wereld zitten, die zijn bij jou bijvoorbeeld in de vorm van een avatar. Dus die lopen er ook omheen. En dan zou je dus samen kunnen bedenken van, goh, die lijn, die moet eigenlijk toch wat lager. En dan kun je hem gewoon wat omlaag trekken. En dan verandert het ontwerp, het 3D-model van die auto verandert mee.
Dus je ziet gewoon die auto voor je en je kan dus echt gewoon een lijntje trekken en dan zie je hoe die auto er dan uitziet.
Ja. Dus eigenlijk
dat kun je samen doen. Dus.
Digitaal kleien, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Dat is natuurlijk prachtig als dat kan. Hoe snel kan zoiets, denk je, ook als 5G echt op volle toeren gaat draaien?
Nou ja, technisch gezien kan het al. En dat is een beetje het punt met 5G. Eigenlijk alles wat de komende 5 jaar groot wordt, dat kan nu al. Alleen, we gaan een versnelling zien, dankzij 5G en dankzij computerkracht die steeds meer beschikbaar komt. Maar heel veel van dit, eigenlijk is alles al bedacht wat de komende 5 jaar groot gaat worden. En die toepassing bijvoorbeeld die ik net noemde met dat ontwerpen. Ja, dat is een bedrijf wat daar zwaar op inzet, heet Magic Leap. En dat is een start-up uit Amerika. En bij start-up denken wij vaak aan een paar jongens in een donker hok.
Ja.
Maar zij hebben 3 miljard investeringsgeld opgehaald.
Zo.
Dus dat is een enorm innovatiebudget. En zij zijn echt heel vooruitstrevend. En ze doen het dus niet alleen voor ontwerpers, maar ook voor architecten, gamen, moet je je voorstellen. Dus je zou straks met zo'n Magic Leap-bril in een bos kunnen gamen tegen samen met je vrienden, maar ook tegen avatar of tegen monsters. En daar heb je wel 5G voor nodig, om dat mogelijk te kunnen maken.
Dus het maar kan dat al, en ben je dan met de topman van Vodafone Ziggo eens dat het geen revolutie is, maar een evolutie waar we nu in zitten met 5G?
Nou, 5G aan zich is een evolutie ten opzichte van 4G en 3G. Mm-hmm. Maar doordat er verschillende technologieën samenkomen in een bepaalde volwassenheid, gaan dingen een vlucht nemen. En ik denk dat hele mixed reality, wat dat allemaal teweeg gaat brengen, dat we dat toch wel als een revolutie gaan ervaren.
Ja, want wat denk jij dan als het gaat om een revolutie in ons leven? Je hebt al wat voorbeelden gegeven, maar waar denk je dan aan als je dat zegt?
Nou, bijvoorbeeld dat buiten gamen of in de entertainment hoek. Ze hebben al toepassingen dat je dus geen televisie meer aan je muur hebt hangen, maar je zet zo'n bril op en met je vingers bepaal je hoe groot je het scherm wil zien. En of je meerdere schermen naast elkaar wil hebben, bijvoorbeeld. En je kan dan dus kan je dan ook overal doen. Maar het gaat ook in de medische hoek heel veel doen. Hè? Dus je ziet al artsen die een 3D-scan maken van iemands hart. En op dat model kunnen ze oefenen. Dan kunnen ze de operatie oefenen of beter plannen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je ook tijdens die operatie dat model er nog even bij trekt. En omkeert of doormidden snijdt. En even goed gaat kijken van, goh, hoe moeten we nou verder?
Iets anders is aanraak-internet. Dat is ook iets of de internet of touch. Hè? We hadden de internet of things en dat wordt de internet of touch. Neem ons daar even in mee.
Tactiel internet noemen we dat meestal. We hebben in Delft een field lab. Dat heet het Do IoT Lab. En Fernando Kuipers is daar de wetenschappelijke directeur. En een van zijn thema's is tactiel internet. En daar zijn we in Delft, denk ik, een van de weinigen in ieder geval binnen Nederland die dat doen in combinatie met 5G. En we zijn net een samenwerking gestart met SenseGlove, wat een Nederlandse start-up is, waar je eigenlijk een soort robothand aantrekt. En doordat je dan je hand beweegt, bewegen die vingers in die robothand, die bewegen mee. En dat wordt gerepresenteerd in die digitale wereld. En dat doe je dan meestal in virtual reality. Dus je zou je moeten voorstellen dat als we willen dat VR een vlucht neemt, dan moet je objecten kunnen manipuleren. En als je dat goed wil doen, dus bijvoorbeeld dat opereren op afstand wordt altijd genoemd. Mm-hmm. Hè, maar het zou ook een bom ontmantelen kunnen zijn of iets repareren. Dan moet je tactiele feedback hebben. Als je ergens in knijpt, dan wil je voelen dat je ergens in knijpt. Want als je dat niet voelt, kan je het eigenlijk niet goed besturen. Hè? Hoe hard knijp je dan ergens in?
Precies. Dus kan je bij een chirurg toch om weer even dat, kan je dat helemaal voorstellen? Het is zo fijn werken. Ja. Dat moet zo'n chirurg in zijn handen voelen.
Ja.
Ja, of als je iets anders repareert. Ja.
Dus dat, en dat moet real-time. Want als dat niet real-time is, gaat het mis. Dus daar heb je ook weer die 5G voor nodig, omdat je daar die low latency hebt.
Ja, is het dan zo, stel dat die 5G echt op volle toeren draait, dat dan inderdaad, want dat was een vergezicht waar ik ergens mee begon, de beste dokter, beste chirurg uit Amerika, kan iemand hier in Amsterdam opereren? Of is dat dan toch een te grote afstand? Zitten daar toch weer beperkingen aan in afstand?
Ik denk dat het nog heel lang duurt voordat dat gaat gebeuren.
Ja.
Kijk, je kan je sowieso, als je die use case doordenkt, dan heeft dat dus die hele goede arts in Amerika, die kan dus iets wat iemand anders niet kan. Dus dat is waarschijnlijk een hele moeilijke operatie. Ik weet niet of je dat dan meteen op afstand via een robot gaat doen. Ik denk dat we gaan eerst veel eenvoudigere toepassingen zien.
Ja.
En tegen de tijd dat we wel die gebruiksscenario's hebben, zijn die internetverbindingen en zo ook weer zoveel beter dat het best zou kunnen.
Ik kwam ook een van de verhalen tegen als het gaat om het internet of touch. Volgens mij ook iemand die aan de TU verbonden is, die heel erg bezig is van, het zou toch te gek zijn als we elkaar van afstand kunnen knuffelen, bijvoorbeeld. Is dat echt een serieuze toepassing die eraan zit te komen?
Ja, dat is iets waar we het misschien ook niet zo graag over hebben met z'n allen, maar de porno-industrie, daar is natuurlijk
Die lopen voor.
Een enorme innovatiesnelheid op digitale toepassingen.
Ja.
Dus dat als je dan zegt elkaar knuffelen, in een kantoorsetting is het meer elkaar een hand schudden.
Ja.
Zeg maar. Maar er zijn marktsegmenten waar we niet zoveel aandacht aan geven, waar innovatie wel heel snel gaat.
Ja, misschien moet ik een Big Five van de porno maken dan. Ik weet niet of mensen dat leuk vinden. Dat moeten ze mij even laten weten vanuit dat innovatiepunt dan natuurlijk ook. Want wat zijn innovaties, om het toch maar eventjes dan te horen, die eraan zitten te komen in die wereld? Want zij lopen dus voor.
Ik weet niet of we daar in geur en kleur over moeten gaan vertellen. Nee, je kan je daar waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Dat je een persoon ziet die er echt uitziet. En dat als je die aanraakt, dat je dat voelt alsof je die echt aanraakt. En dat zal dan in virtual reality zijn. Omdat je dan afgesloten bent van de echte wereld om je heen. Hè. Je gaat helemaal in die wereld. En ook al ziet het er nog niet eens zo heel echt uit, gebeurt er toch iets heel bijzonders in onze hersenen, dat we toch heel snel het gevoel hebben dat we er echt zijn. Ik weet niet, ik heb ze niet uitgeprobeerd.
Nee, dat hoort niet bij jouw werk als innovatie-expert natuurlijk. Ja, dan zit ik dan toch even te denken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi dat het kan. Zeker in een tijd met corona, dat we niet dicht bij elkaar kunnen zijn. Want je zou dit ook in concertvoorstellingen kunnen bedenken. Hè, dat het net lijkt of je naast elkaar staat. Ja. Denk jij echt dat dit vervangbaar is? Want dat persoonlijke contact, ja, dat is dan weer mijn redenering van mijn referentiekader op basis van het verleden, wat je eerder zei. Maar ik denk, ja, ik wil toch weten dat het echt is. Dat is toch een hoog goed.
Ja, maar ik zie het ook niet in plaats van, maar meer erbij. Maar als je het dan hebt meer zeg maar, over de entertainment business. Ja, ik dacht tot 10 maart, dacht ik echt nog dat ik 13 maart naar een concert van Whitney Houston zou gaan. Dat werd dus gecanceld vanwege corona. Maar het was een hologramconcert. En ik ben helemaal geen Whitney Houston fan, maar het was ons enige hologramconcert in Nederland. Dus ik dacht, daar moet ik heen. En daarmee kunnen we de doden weer tot leven brengen.
Ja.
En dan gebeurt er iets heel interessants natuurlijk. En dan hoeft het ook niet meer echt te zijn. Dan is het niet een vervanging van, maar dan is het er eigenlijk iets bij wat misschien wel.
Maar zou je hier ook de cultuursector mee tot leven kunnen krijgen met deze technologie? Dat we dus gewoon thuis in ons eigen huis zitten, maar door die hologrammen en door die technologische, 5G onder andere, dat het net lijkt of we daar met z'n allen zijn bij dat concert met die artiest.
Ja, ik weet niet of je gevolgd hebt wat Tomorrowland heeft gedaan dit jaar. Maar het is mega. Die hebben in 3 maanden tijd hun hele event naar de online wereld gehaald. Volgens mij hadden ze 8 greenscreens verspreid over de wereld. Waar mensen, waar popartiesten optraden. Ze hebben een heel eiland digitaal gemaakt. En volgens mij hadden ze 1 miljoen kijkers.
Ja, dus dat is wel gewoon behoefte aan. En het werkt wel, maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel hiccups.
Ja, er zijn nog heel veel hiccups, ja. Maar er zijn heel veel consumenten ook die daar wel begrip voor hebben. Die dat helemaal niet zo, die het leuk vinden ook.
Spannend,
om die nieuwe dingen te ervaren en dat het dan niet allemaal perfect werkt. Maar voordat het de massa bereikt, moet het perfect werken.
Ja, misschien in dit verband ook nog wel een leuke vraag voor volgende week. Want we hebben dus die kettingvraag en die gaat natuurlijk door. Volgende week een heel nieuw thema. Dan gaat het over BNR's Big Five van de tweede golf. Mijn collega Art Rooijakkers gaat dan in gesprek met topgasten over de tweede coronagolf waar we nu in zitten. En zijn eerste gast is Naomi Ellemers. Zij is sociaal psycholoog. Wat zou je aan Naomi willen vragen?
Ja, ik ben heel nieuwsgierig waar de kansen zouden liggen voor technologie om mensen zich verantwoordelijker te laten gedragen op social distancing. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar al die wearables die we hebben, die smartwatches, en die werken allemaal binnen het thema wat we dan noemen quantified self. Doordat je allemaal dingen meet wat je doet bij jezelf, en je geconfronteerd wordt bij het feit dat je nog wel heel weinig stappen hebt gezet vandaag bijvoorbeeld.
Ja.
Dat je dan net even dat duwtje geeft om toch een wandelingetje te maken. Stel nou dat we dingen zouden gaan meten over je individuele gedrag ten opzichte van die 1,5 meter of hoeveel je beweegt. Zou dat kunnen helpen, en dat zichtbaar maken aan een individu, zou dat kunnen helpen om eigenlijk een soort dat sociale gedrag te gaan beïnvloeden?
Mooie vraag, die gaat Art Rooijakkers zeker meenemen volgende week. Want als psycholoog moet ze dat ook kunnen inschatten, hoe dat in onze hoofden gaat werken. Vind jij dat het meest spannend? Want dan komen we eigenlijk weer terug bij dat lab waar je in het begin al vertelde en wat jullie aan het testen zijn. Is dat het moeilijkste element?
Uiteindelijk wil je natuurlijk gedrag beïnvloeden en wil je dat mensen zich verantwoordelijk gedragen. Want als dat niet gebeurt, ja, dan kan je sensoren gaan ophangen, kan je dingen meten. Maar ja, dan helpt het allemaal toch niet, hè?
Ja.
Dus uiteindelijk wil je gedrag beïnvloeden, ja.
Nou, mooi dat die twee zaken dan bij elkaar komen van deze week, de Big Five van de 5G, naar volgende week de Big Five van de tweede coronagolf en het beïnvloeden van gedrag. Tot zover deze uitzending. Bedankt Deborah Nas. Zij is professor aan de TU Delft en innovatie-expert. En natuurlijk alle afleveringen van deze week van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app op bnr.nl. Maar blijf zeker de hele dag live. Straks Jurgen Rijtman met Ask Me Anything. Hij heeft Robert Dijkgraaf te gast. Dat is natuurlijk een hartstikke mooie gast op de laatste dag van deze week. Ik wens iedereen een heel mooi weekend. Dag.
Werk slimmer met Teamleader. Dat is 1 tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Ja, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Maar het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in 1 tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.